Zijn we er toch ingetuind? Is een podcastserie van 6 delen die het WK voetbal als podium voor de tijd belicht. Ik ben Charles Boremans.
En ik ben Michiel Balemans. Leuk dat u luistert.
In deze podcastserie nemen we u mee in het verhaal van het WK voetbal, waarbij de focus ligt op de plek die het WK voetbal sinds het eerste WK in 1930 inneemt op het wereldtoneel. Een wereldtoneel waarop het draait om macht, geld en politiek, om manifestatie en bewijsdrang, om prestige en imago.
Voetbal en politiek zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de eerste keer dat dat eigenlijk evident naar buiten kwam, dat was tijdens het WK-toernooi in 1934 in Italië. Het toernooi van Mussolini.
Precies.
La Coppa del Duce.
La Coppa del Duce. Het land werd toen al 12 jaar lang, dat vergeten we wel eens, 12 jaar lang al geregeerd door Benito Mussolini. En ik heb ook wel eens begrepen dat men in Europa helemaal niet zo erg ontevreden was over wat hij allemaal deed in Italië.
Nee, in die tijd nog niet. Hij had nog geen antisemitische agenda. Hij werd zeker door eigenlijk conservatief Europa gezien als een sterke leider die ervoor zorgde dat Italië door de crisis kwam. Dat, zoals men dan zegt, de treinen weer op tijd liepen.
Ja, de treinen reden weer op tijd.
Ja, hij was een meester in het plaatsen van Italië op de kaart op die manier. Of het nou waar was of niet, dat deed er natuurlijk niet toe.
Nee, dat doet er helemaal niet toe. En hij had feilloos in de gaten dat je met zo'n toernooi als een WK voetbal je land en het systeem wat het land dan draait probeert te houden op de kaart te zetten. Dat had hij als Duce van Italië feilloos in de gaten.
Hij is eigenlijk inderdaad de eerste leider geweest in Europa die een sporttoernooi op die manier omarmde.
Ja, als propagandamiddel.
Als propagandamiddel.
Ja. Ja.
Want hij had de ballen verstand voor voetbal, hoor. Hij kende de spelregels niet.
Nee. Nee, en hij had natuurlijk ook het voordeel, wat hij wel ook in de gaten had natuurlijk, dat voetbal, je hebt het in de vorige uitzending hier ook al even over gehad, afkomstig vanuit Groot-Brittannië een herensport was. En dat je dan in de jaren 20 en de jaren 30 ziet dat die sport zich begint te ontwikkelen tot een volkssport.
Ja.
In Europa, in Nederland, in Italië. En dat die sport heel veel mensen, heel veel volk aantrok.
Ja, de massa werd bereikt. Ja, en dat had natuurlijk ook precies te maken met de radio. Die in die jaren natuurlijk door steeds meer mensen werd beluisterd.
Ja.
Maar mensen trokken naar de stadions. Mensen kregen wat meer vrije tijd. Vrije tijd om zelf te sporten. Maar ook vrije tijd om gewoon naar die wedstrijden te gaan.
Ja, ja precies. En de media komen erin. De radio, hè? Han Hollander.
Han Hollander, de befaamde commentator precies in Nederland. Inderdaad, tragisch omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Eigenlijk is inderdaad in de jaren 20 en 1930 voetbal een sport voor de massa geworden.
Ja.
Een volkssport geworden.
Ja, ja, en die massa kun je natuurlijk gebruiken.
Ja.
En dat had Mussolini, zoals we dat zeiden, heel snel in de gaten. Even terug naar de tijd. Hoe is Italië eigenlijk aan het toernooi gekomen? Want in 1932 heb je dan een FIFA-congres in Stockholm en daar wordt het toernooi aan Italië toegewezen.
Ja, er waren twee kandidaten en Italië kwam gewoon met het beste plan. Dat was een plan wat al helemaal werd gedragen door de overheid. Het was helemaal uitgewerkt. Er was vertrouwen in. En dat vertrouwen hebben ze overigens ook niet beschaamd.
Nee,
ze hebben
zeker
voor die tijd behoorlijk goed georganiseerd.
Wie was die andere kandidaat eigenlijk? Want er was Zweden.
Zweden, en die hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Die merkten, die Italianen hebben een veel beter draaiboek. Dat gaan we nooit winnen.
Nee, en geld, hè? Ja. Ze stopten er ook heel veel geld in.
Ja, vanuit de overheid werd er gewoon heel veel geld gestopt.
Ja. Ja. Dus ze mochten de Campionato Mondiale di Calcio mochten ze organiseren.
Ja, 16 landen deden mee.
Kijk, alweer 3 landen meer dan in Uruguay.
En voor het eerst waren er kwalificatiewedstrijden.
Ja, kwalificatiewedstrijden. En naar ik heb begrepen moest zelfs Italië als organiserend land
kwalificatiewedstrijden spelen. Dat had natuurlijk iets merkwaardigs. Want theoretisch was het dus mogelijk dat Italië dan het toernooi zou organiseren en zelf niet mee zou doen. En die moest zich kwalificeren door een battle met Griekenland.
Ja.
Nou, Italië won thuis heel makkelijk met 4-0.
Ja.
En vervolgens kwam de uitwedstrijd.
Ja, dat was natuurlijk best wel lastig, want een uitwedstrijd in die tijd, je hebt het ook gezien met Uruguay, een heleboel van de Europese landen wilden daar helemaal niet naartoe, want ze moesten met de boot naar Uruguay toe, veel te ver weg. Ja. Maar van Italië naar Athene lijkt nu, hè, dus vanuit Rome of van waaruit naar Athene, dat is natuurlijk maar een klein vliegreisje.
Ja.
Maar in die tijd moest het allemaal met de trein gaan. Ja. Toch? Of met de boot vanuit Brindisi. Dus dat was een hele vervelende, best vermoeiende, zware reis.
Dus de Italianen losten dat op Italiaanse wijze.
Vertel.
Nou, die Italianen die hebben gewoon Griekenland geld geboden om die wedstrijd niet door te laten gaan. Waardoor Italië zich kwalificeerde en zo. En al dus geschieden. Dus wat hebben de Italianen gedaan? Die hebben het bondskantoor van de Griekse voetbalbond bekostigd.
Ja, dus die Grieken die hadden niet te veel centjes in die tijd. Dus die hadden een bondskantoor nodig in Athene. En dat hebben de Italianen toen voor ze geregeld.
Dat hebben de Italianen voor ze geregeld en betaald. En dat bondskantoor wordt nog steeds gebruikt.
Het wordt nog steeds gebruikt. Ja, goed zo zeg. Ja. Goed, in ieder geval, Italië is erbij.
En Nederland ook.
En Nederland is daar dus ook bij.
Ja, de eerste keer dat Nederland meedoet aan de wereldkampioenschappen voetbal. Nederland had een goed elftal in die tijd.
Amateurs.
Goeie spelers.
En welke kwalificatie heeft Nederland zich weten te plaatsen?
Nederland zat in de pool met België en de Ierse Vrijstaat. Dat waren overigens professionals.
Ja.
Gewonnen en gekwalificeerd.
En ook van die Ierse profs gewonnen?
Ja, met 5-2 gewonnen in Amsterdam. Ja, in alle eerlijkheid, Nederland had toen een elftal wat echt wel tegen de Europese top aanschurkt.
Maar het waren amateurs.
Ja, het waren goede amateurs. Kik Smit, Bep Akkuijs, beroemde namen.
Leen Vente,
ja. Nee, Nederland was euforisch. Ja. Nederland besloot van we gaan het WK winnen.
Natuurlijk.
Nou, dat ik het terecht besluit.
Dat denk ik wel altijd.
Dat besluiten we iedere keer.
We doen de 34 voor het eerst mee. Dat hebben we eigenlijk altijd daarna gedacht. We worden wereldkampioen. Hè? Ja. We worden wereldkampioen.
We worden wereldkampioen. Ja. Niet alleen de spelers, dat
maar
worden we allemaal.
Maar zij werden het steeds niet.
Ja. Dus wat gebeurde er? De eerste voetbalsong.
Ja. Willy Derby.
Ik dacht dat toen al Gerard Joling was, maar dat was
niet. Nee, het was nee. Willy. Ook prachtige naam. Ja. Willy Derby.
Ja.
We gaan naar Rome.
Ja.
Heel Nederland, dat juist spontaan, de vreugd is algemeen. Ons kranig Nederlands elftal gaat vol moed naar Rome heen. Het wereldkampioenschap, het hoogste voetbalideaal. Is het eervol en verheven doel, dan zingen we allemaal. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bij Bakhuis doelpunt daarvoor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Vente neemt zijn kanjers mee. En Mijnders wels zo goed als Smit. Die juichen om de beurt, hij zit. Als echte jongens, als ferme jongens, Hollandse jongens van Jan de Wit. En Puk van Heel die dribbelt vier en vuurt zijn mannen aan. Wim Anderiessen staat hem bij, gesteund door Pelikaan. De keeper Weber en Van Run staan pal gelijke rots. Het Nederlands voetbalelftal is ons nationale trots. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bij Bakhuis doelpunt daarvoor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Vente neemt zijn kanjers mee. En Mijnders wels zo goed als Smit. Die eigen om de beurt, hij zit. Als echte jongen.
Wat wel opvallend was, kijk, wij benaderen dit toernooi natuurlijk vanuit een bepaalde retrospectie. En zeggen, ja, dat was een beladen toernooi en het werd omarmd door Mussolini en zijn fascisme. In die tijd werd dat niet zo gezien.
Nee.
In die tijd vond men het eigenlijk prima dat het toernooi in Italië werd gehouden.
Ja, maar dat heeft misschien ook wat te maken met dat ik je net vroeg van... hij was maar erg anti-Mussolini, maar in die tijd eigenlijk helemaal
nee,
niet.
Nee, dat viel wel mee, inderdaad. Ja. Er was natuurlijk ook nog geen link met Nazi-Duitsland. Nee. Nazi-Duitsland bestond toen ongeveer een jaar.
Ja.
Maar dat waren, om maar even plat te zeggen, nog geen vriendjes.
Nee.
Sterker nog, die stonden elkaar eerder op dat moment nog naar het leven. Maar daar kom ik zo direct nog wel even op terug.
Ja.
Nee, dat is inderdaad waar. Op het moment zelf werd dat niet zo gezien. Een enkeling schreef wel van... hé, er is wel iets aan de hand daar. Maar nou, dat werd niet zo gezien in het algemeen.
Nee. 16 landen doen mee. Opmerkelijk genoeg, Uruguay als wereldkampioen doet niet mee.
De eerste boycott van een wereldkampioenschap. Op naam van Uruguay. Notabene de kampioen van 4 jaar daarvoor. Het is overigens ook de enige keer dat de titelhouder dus niet mee heeft gedaan.
Nee.
En de Uruguay was eigenlijk nog steeds boos dat er destijds maar zo weinig Europese teams waren die naar Uruguay waren afgereisd. En had nu zoiets van, nou, dan doen we niet mee. Het is overigens echt een schoorvoorbeeld van waaruit blijkt dat een eenzijdige boycott geen enkele zin heeft. Je hebt alleen jezelf ermee.
Ja. Nou, dat hebben we in 1956 ook gezien toen Nederland niet naar de Olympische Spelen ging.
Ja.
En dit jaar, ja, we doen ook niet mee aan het Songfestival, hè?
Nee, we doen inderdaad niet mee aan het Songfestival.
Daar zullen ze het ook van.
Ik denk dat
komt aan in Europa.
Ik denk dat dat nog veel harder aankomt,
ja,
inderdaad.
Komt aan in Europa.
Kijk, hier houden mensen schouders op, maar dat wij niet meedoen aan het Songfestival, dat is gewoon pijnlijk. Ja.
Goed, Mussolini, het toernooi helemaal gewoon, had hij zelf gedaan, bijna een soort Trump. Ik heb het helemaal zelf georganiseerd, maar eigenlijk ook, hij was overal bij. Hij zat op elke tribune, dat moest met alles.
Dat wordt natuurlijk gezegd. Het verhaal is allemaal wat groter geworden en dat hoort er ook een beetje bij. Hij heeft meerdere wedstrijden bezocht, maar hij was toen al wel een meester in het bespelen van de media. Want wat hij bijvoorbeeld in beeld bracht, dat hij zelf een kaartje kocht.
Oh ja.
Ja. En dat werd dan afgedrukt in de krant. Ja. Dat werd dan verteld op de radio.
Ja,
ja, hij was op dat punt was hij gewoon echt een voorloper.
Ja, hij had het heel goed in de gaten. Ja. En hij wilde ook laten zien dat het fascistische Italië natuurlijk heel goed was in het organiseren van dit soort grote evenementen. Dus hij liet ook op één dag, 27 mei 1934, alle wedstrijden van de achtste finales op één dag op hetzelfde tijdstip beginnen. Dat was een hele prestatie.
Ja, dat was in die tijd.
Want het waren dus dat waren 8 steden, 8 wedstrijden.
Er werd een loflied natuurlijk geschreven op de Squadra Azzurri, op het team van Italië.
Ja. Carlo Butti. In die tijd was dat de gouden stem van Italië. Okay. Misschien dat we daar straks nog even iets van kunnen laten horen. Maar interessant is dus dat Nederland dus ook op 27 mei zijn eerste wedstrijd moest spelen in de weg die naar Rome zou leiden. Ja. Want we gingen volgens Willy Derby echt naar Rome toe.
Maar daarvoor moesten we eerst naar Milaan.
Klein wedstrijdje nog. Nou, 33.000 toeschouwers in het toen nog San Siro stadion. Nog niet zo groot als toen, als nu. Maar 33.000 toeschouwers. Het meeste aantal toeschouwers van alle achtste finale.
Ja, het was de dienstbezochte wedstrijd van het toernooi, bleek later, tot aan de finale. Die overigens niet uitverkocht was, maar daar hebben we het zo direct nog wel even over.
Ja.
Maar we kwamen niet in Rome.
Nee, want wij verloren.
Exact. Nou, daar houden we het ook bij, want we zouden niet ingaan op wat er allemaal voetbaltechnisch gebeurde.
Nou, ik zeg wel even voor de liefhebbers dan dat Kik Smit, dat moet toch even gezegd worden, Kik Smit en Leen Vente scoorden voor Oranje. En Kik Smit is dus de eerste international ooit.
Ja.
Die voor het Nederlands elftal op een WK heeft gescoord. Kik Smit. Prachtige naam.
Ja, mooie naam. Goeie naam.
Zo heette hij ze toen. Ja, dat waren van die voetbalnamen uit die tijd. Kik Smit. Goed, we gingen dus niet naar Rome. De Belgen trouwens ook niet, want die verloren met 5-2 in Florence van Duitsland. Laten we eens kijken naar La Squadra Azzurra. Hè? Dus het team van de Italianen.
Ja,
want die gaan wel naar Rome.
De wijze waarop het, niet alleen waarop het toernooi werd georganiseerd, maar waar ook eigenlijk de wijze waarop reclame werd gemaakt voor het toernooi.
Ja.
Dat was ook nieuw.
Ja, dat hadden de Italianen, of daar hadden de fascisten natuurlijk echt wel kaas van gegeten. Hè? Dat wisten ze heel goed om te doen. Het interessante is bijvoorbeeld als je ook eens naar de affiches kijkt. Het affiche uit 1934 van de Campionato Mundiale de Football. Dat is de Campionato Mundiale de Football is uit 1930. Dat is van Guillermo Laborde, toernooi voor Uruguay. En je vergelijkt dat met het affiche wat Tommaso Marinetto heeft ontworpen. Marinetti heeft ontworpen voor het WK in 34. Daar zie je iets heel interessants op. Als je naar het affiche kijkt van het WK uit 1930, dan zie je daar prachtig gestileerd een keeper in die de bal uit de kruising plukt. Een verdedigend moment.
Ja.
En dus een keeper. De laatste verdediger in de wedstrijd. Het Italiaanse affiche, wat dus door die Marinetti is ontworpen. Prachtig affiche. Futuristisch. Hè, want in Italië, in tegenstelling tot Hitler, die wilde alles maar in het klassicistisch hebben. Maar Mussolini stond open voor moderne kunst. Dat zie je ook in zijn architectuur. Maar je ziet dus een affiche met op de achtergrond de deelnemende een strook van vlaggen van deelnemende landen. En daarvoorop zien we een bijna cubistische speler. In de outfit natuurlijk van het Italiaanse elftal. Op de borst Het wapen van het Italiaanse koningshuis, het Savoie-kruis, gecombineerd met de fascus, het symbool van het Italiaanse fascisme.
Ja, dat dus toch wel. Hè?
Ja, hadden ze hier. Dat was al één. Hè? En je ziet dus dat die speler, die zit in een, heel duidelijk in een aanvallende houding. Hij valt als het ware bijna van het affiche af. En alles is natuurlijk gericht, zoals het ging bij de fascisten, op de aanval.
Er was nog iets opvallends in dat affiche. Er staat een bepaald getal op, ja, in Romeinse letters.
Ja.
Wat duidde dat?
Nou, dat was, er staat op A, dat is een A'tje. En dan staat er het Romeinse cijfer 12 staat erop. Dus X11.
Juist.
Hoofdletter X met twee verticale strepen. Dit staat voor Anno Dodici, hè, dat is die A, Anno, ja, Dodici. En dan staat dat, dat betekent dus het jaar 12. Het was het 12e jaar van het fascistisch regime.
Duidelijk.
Dus er werd een eigen jaartelling ook ingevoerd. Mm. Hè, van de era fascista. Hè, de fascistische jaartelling die was begonnen op 28 oktober 1922 met de Mars van Rome. En dus er staat op dat affiche nergens het jaartal 1934. Ja. Maar wel Anno Dodici, het jaar 12 van de fascistische jaartelling.
Dit WK moest dus simpelweg de superioriteit van het fascisme aan de wereld tonen.
Volledig, volledig, volledig. Ja, want Mussolini zelf, nogmaals, jij zei het ook al, hij was geen groot liefhebber van voetbal. Maar hij zag die politieke potentie ervan. He, dus hij zag gewoon in dat dit is een geweldig propagandamiddel. En voetbal is een volkssport. Ik ga dat gebruiken om mijn fascistische systeem om dat uit te dragen.
Dus Italië moest winnen.
Absoluut. Absoluut. Het was geen sprake van dat Italië niet kon winnen. En er werd ook alles aan gedaan om overwinningen te behalen. Dus hij zag het ook als een politiek wapen, wat ik al, ja, zei. Een overwinning was een teken van kracht. En een nederlaag een teken van zwakte. Dus wij doen niet aan nederlagen, want wij tonen geen teken van zwakte. Wij doen alles eraan om te winnen.
Lieve luisteraars, let op, want het marchanderen begint nu. Italië maakte allereerst gebruik van de zogeheten oriundi.
Ja.
Spelers uit het buitenland.
Ja.
Die Italiaanse voorouders hadden. En volgens de Italiaanse wet mochten die meedoen in het Italiaanse elftal. De FIFA-regels waren anders. Want volgens de FIFA-regels moest je dan al 3 jaar in dat land hebben gespeeld. En mocht je ook niet 3 jaar daarvoor uitgekomen zijn voor een ander land. Daar hadden de Italianen lak aan. En niemand greep in. En dat had dus als gevolg dat Italië 3 spelers die al eerder in het Argentijnse elftal hadden gespeeld, gewoon opstelden in hun eigen elftal.
Wie waren dat?
Dat waren Luis Monti, Raimundi Orsi.
Daar heb je hem.
Die vioolspeler uit, ja, aflevering 1.
Ja.
Hè, die,
ja,
dus op zijn kop kreeg met een fles wijn. En vervolgens de Stradivarius kapot sloeg op het hoofd van Andrade. En Enrique Guaita. Deze 3 spelers hadden eerder voor Argentinië gespeeld, waarbij Luis Monti notabene in de finale van 1930 had gespeeld voor Argentinië. Ja. Dus dat is de enige speler die 2 WK-finales heeft gespeeld voor 2 verschillende landen.
Ja.
En dat was een grootheid, hè, Luis Monti. Was een, ja, hele grote speler.
Ja.
Overigens, dat is nog wel een aardige, die Enrique Guaita, dat was een pure opportunist. Want op het moment dat Italië een paar jaar later Abyssinië inviel en hij dreigde in het leger te moeten gaan vechten, nam hij de benen en ging hij terug naar Argentinië.
Ja.
Dus zijn trouw voor Italië was niet zo groot.
Nee.
Maar weet je, de FIFA-reglementen waren anders. Italië had er lak aan, stelde deze spelers op en had zoiets van, nou, we zien het wel. En niemand greep in. En Argentinië was zielend. Die noemde dit, zo werd het omschreven, de diefstal van de eeuw.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
Ja. De scheidsrechters.
Ja, de scheidsrechters. Wat
ook
ik
best
nog
belangrijk.
Even
zeggen,
is, de scheidsrechters, ja, die zijn natuurlijk volkomen neutraal. Maar wat ik ook nog even wilde zeggen. We hadden het nog even over dat fiche. Maar dus dat affiche, dat werd ook op enorme aantallen werd dat verspreid in Italië. Ja. Iedereen in Italië wist dat dat WK er was. Ik geloof 30.000, 40.000 van die affiches werden door heel Italië opgehangen. Maar ook sigarettenmerken, postzegels, alles werd om dat WK georganiseerd. En dat leidde ook tot complete volkshysterie. Hè. Dat zullen we straks op de tribunes zien. Dat was ongekend.
Ja, bizar. Ja.
Dat is echt bizar, ja, hoe die tekeer gingen.
Ja. En voorkomen.
Hysterisch.
En ondanks het feit dat voetbal inmiddels een volkssport was geworden, was men dit niet zo gewend.
Nee.
Het was Het was van oorsprong een herensport en zo werd het op het veld ook nog wel benaderd. Dus om hier even een brug te beschouwen naar het voetbaltechnische element. Italië speelde heel hard, maar grensoverschrijdend hard. Ja. En dat was men eigenlijk ook niet gewend.
Nee.
En het probleem was, het was een periode waarin invallers nog niet waren toegestaan. Dus hardheid kon iets opleveren. Ja. Als jij simpelweg gewoon een speler de wedstrijd uitschopte, dan kwam je gewoon met een voordeel te staan. Je werd er gewoon met een moment te staan.
Ja.
En dat deed Italië. En wat is dan van belang? Dat je scheidsrechters hebt die niet ingrijpen. En daar zorgt die Italië voor.
Ja, daar zorgt die Italië voor. Want die scheidsrechters deden het in ieder geval niet. Laten we even naar...
Aantal voorbeelden.
Je had een Belgische scheidsrechter, Louis Baert. En deze Louis Baert, fluitte de kwartfinale wedstrijd tegen Spanje. En dat was een ongelofelijke schoppartij. Dat is de slag van Florence. Zo hard dat, maar ook de Italianen zelf, die braken ook van alles en nog wat. Door hun eigen, gedrag op het veld. Want Mario Pizziolo, een verdedigende middenveld, die brak dus in de kwartfinale wedstrijd tegen Spanje zijn been.
Hij heeft nooit meer gevoetbald.
Hij heeft daarna nooit meer kunnen voetballen. Mario Pizziolo. En de einduitslag was uiteindelijk 1-1. En die uitslag was een volkomen farce. Want het stond 1-1. Maar er werd dus door Moncho de la Fuente werd er 2-1 gescoord.
Ja, dat was een solo vanaf zijn eigen helft.
Solo vanaf zijn eigen helft.
En die werd afgefloten.
Wegens buitenspel.
Ja, iets wat dus niet kan.
Ja. Dus dat was... Goed, diezelfde scheidsrechter had eerder in die wedstrijd dus al... onder druk van het hysterische publiek, want het was uitzinnig. En onder druk van Mussolini zelf een Italiaans doelpunt goedgekeurd... nadat het in eerste instantie was afgekeurd. Dus hij keurde het doelpunt eerst af. Keek naar het publiek, zag daar de douche ook staan. Dacht van, nee, ik keur het toch maar goed.
Ja.
Dus die wedstrijd werd de volgende dag overgespeeld.
Ja, ook daar zat dan niet 3 dagen tussen. Nee, dat moest dan meteen vrij snel. Het gevolg van de hardheid van Italië was dat Spanje 7 spelers miste. En Italië maar 3. Dus Italië was in het voordeel. En won ter nauwelijks op het 1-0.
En ook daar weer een hele goede scheidsrechter.
Uit dat was
de
Zwitserland.
Scheidsrechter René Mercet, vertel even.
Die notabene na die wedstrijd door zijn eigen bond levenslang is geschorst. Dus je moet het zo zien dat Makkali op een WK een wedstrijd zo slecht fluit, dat de KNVB zegt, Makkali, jij mag nooit meer fluiten.
Nee.
Zelfs de epipillen niet.
Nee. René Mercet, onthoudt u die naam.
Nou, goed. Italië in de halve finale. De andere halve finale. Duitsland, Tsjechoslowakije. Nou, als je die wedstrijd wil beïnvloeden, wat doe je dan? Dan benoem je een Italiaanse scheidsrechter. En dat gebeurde. Ja, het is natuurlijk lachwekkend, maar het gebeurde. En nu gebeurt er iets opvallends. Duitsland werd in die wedstrijd door de scheidsrechter evident benadeeld. En dan zou je normaal gesproken zeggen, Duitsland, dat is toch Nazi-Duitsland, die was toch vrienden met Italië? Nee, dat was toen niet zo. Eigenlijk waren er 2 redenen dat Duitsland werd benadeeld. Allereerst vermoedelijk omdat de Italianen liever tegen de Tsjechen speelden, omdat ze vermoeden dat de Tsjechen minder goed waren. Maar in alle eerlijkheid denk ik dat dat argument niet zo sterk is. Want Tsjechoslowakije had in die tijd echt een heel, heel sterk elftal.
Ja.
Eigenlijk op papier sterker dan Duitsland.
Ja.
Wat ook een rol speelde, was eigenlijk de politieke situatie. Italië en Duitsland waren allerminst politieke vrienden. En dat had te maken met Oostenrijk. In Oostenrijk had je een kanselier Dollfuss. En die was anti-nazi. En de nazi's waren anti-Dollfuss. Die Dollfuss is ook 1,5 maand na dit toernooi vermoord door de nazi's. Italië was pro-Dollfuss. En in Oostenrijk werden de Oostenrijkers opgezet tegen Italië door de nazi's. Mussolini wist dat. Het is zelfs dus gebeurd dat, wat ik al zei, 1,5 maand later werd die Dollfuss vermoord. Toen heeft Italië troepen naar de grens met Oostenrijk gestuurd,
omdat
ze bang waren voor een invasie van de nazi's.
Ja.
Dus die situatie Duitsland-Italië was echt behoorlijk anders.
Ja, maar goed, dan heb je de Italiaanse scheidsrechter Rinaldo Barrasina.
Ja, dus die zorgde ervoor dat uiteindelijk gewoon de Tsjechen in die finale kwamen. En tegen wie speelden ze de finale? Nou, verrassend,
ja.
Italië.
La Squadra Azzurra.
Italië speelde in de halve finale eigenlijk de grote favoriet voor dit toernooi. Oostenrijk. Het zogeheten Wunderteam onder leiding van Hugo Meissel. Met als grote ster Matthias Sindelaar. Ik kom daar zo even op terug. Ja. Op deze Matthias Sindelaar.
Ja.
Dat was een Zweedse scheidsrechter.
Ja, Eklind. Ivan Eklind.
Ivan Eklind.
Dat zeg ik zomaar uit mijn hoofd.
Dat zeg je zomaar uit je hoofd. Opvallend is overigens dat deze Eklind blijkbaar zo naar tevredenheid van de fascisten had gefloten dat hij ook de finale floot.
Ja, want hoe zat het ook alweer? Mussolini met die scheidsrechters die bepaalde wie de scheidsrechters mocht worden?
Er zijn een aantal verhalen die toch vermoedelijk wel apocrief zijn. Uiteindelijk de eter in gezwengeld. Dat Mussolini zou hebben gegeten met die scheidsrechters en de scheidsrechters zelf benoemde. Kijk, ik denk dat dat als volgt vertaald moet worden. De fascistische organisatoren benoemden de scheidsrechter. Dus ja. Uiteindelijk zat daar natuurlijk het fascistische regime achter.
Ja.
Men heeft overigens naar de reisbewegingen van Mussolini gekeken en eigenlijk vastgesteld dat hij waarschijnlijk toch niet zou hebben gegeten met die scheidsrechter. Maar wat vermoedelijk natuurlijk wel is gebeurd, er is door die organisatie met die scheidsrechter gegeten. In het nabijzijn van het dodelijke vrouwelijke schoon.
Ja, en dan moeten we toch ook nog even vertellen, Michiel, dat deze Eklind, Ivan Eklind, dat die pas 29 jaar was. Hè? Het is de jongste scheidsrechter ooit die een WK-finale heeft gewonnen.
En je had in die tijd al best bekende en beroemde scheidsrechters die normaal gesproken voor zo'n wedstrijd in aanmerking zouden komen. En nu koos men ineens voor een 29-jarige die natuurlijk veel makkelijker te beïnvloeden is. Nou, en dat gebeurde.
Ja, en misschien is hij wel voorzien van wat Italiaanse meisjes of zo. Weet je,
dat vermoeden heb ik wel.
Beetje vurig. Ja. En hij was natuurlijk zo'n coole Zweedse jongen. Maar goed, hij viel toch voor de charmes van de douche en krijgt die finale.
Ja, hij heeft die finale ook gekregen. Maar eerst even terugkomen naar die halve finale. Weet je, Italië heeft die halve finale van Oostenrijk gewonnen. Speelde ook weer snoeihard. Veel discutabele beslissingen. Dat is ook wel aardig hoor. Dat is ook wel te lezen. Ook in de Nederlandse kranten. Die het toernooi uiteindelijk onbevredigend noemen. Met name vanwege het ongelooflijk harde spel van Italië. En de scheidsrechtelijke dwalingen. Ook van deze scheidsrechter. Want ze moesten in de finale komen. En dat lukte.
Ja, want ik heb ook begrepen dat ze speelden die wedstrijd in het San Siro stadion in Milaan. Dat ook er lag een knollenveld. Er waren heuvels, steentjes. Kijk,
moet dat zo zien. Dat Oostenrijkse wonderteam, dat was verfijnd voetbal. Ja. De passing game, zoals de Engelsen dat noemden. Ja. Dus die hadden natuurlijk behoefte aan een goed veld. Een lopend veld. Ja. Nou ja, dan kies je natuurlijk voor een knollenveld. Dat was het voordeel van de harde partij. Ja. En dat gebeurde.
Ja.
Nou, kortom, men deed alles eraan om het toernooi te winnen. En wat opvallend is, als eerder gezegd, die Eklind die fluit dus ook die finale. En dat zat vast, dat is verre van apocrief. Die heeft voorafgaand aan die wedstrijd de fascisten goed gebracht. Daar is ook gewoon een foto van. Dat is wel opvallend, hè? Een scheidsrechtelijk trio die dat doet.
Ja.
Nou ja, goed. Weet je genoeg, hè?
Ja. Uiteindelijk, Italië wint van Tsjechoslowakije met 2-1 in dat Stadio Nazionale PNF. Dat staat voor Partito Nazionale Fascista. Ja, het is ongelooflijk. Zelfs het stadion heet zo. Het Stadio Nazionale Partito Nazionale Fascista. Nou, hè?
En wat een beetje onopgehelderd is, en waar wel vermoedens over zijn, dat is het feit dat die finale niet uitverkocht was. Dat stadion zit niet helemaal vol.
Nee, dat zie je ook nog wel op foto's.
En met vermoed dat het te maken heeft met het feit dat men heel bewust voor die finale mensen heeft uitgekozen om daar naartoe te gaan.
Ja.
Dus dat is later overigens ook gebeurd. Hè? Daar zullen we later in een latere podcast nog wel op terugkomen. Oost-Duitsland deed het ook in 1974. Die hebben een man of 2000 geselecteerd om naar West-Duitsland te mogen gaan als aanhanger van het elftal van Oost-Duitsland. Italië heeft dat vermoedelijk toen ook al gedaan. Maar om een vol stadion te selecteren, dat is natuurlijk vrij lastig. Dus waarschijnlijk heeft dat geleid tot een aantal open plekken inderdaad.
Ja.
Maar ze lieten zich niet onbetuigd, hè? Die toeschouwers.
Nee, maar het interessante is ook dat toch ondanks alles, ondanks het hysterische publiek, Tsjechoslowakije komt wel op 1-0 voor.
Ja, kwamen met 1-0 voor. Ja, dat was niet de bedoeling.
Nee, dat was niet de bedoeling. En uiteindelijk verloor ze die wedstrijd met 2-1. De finale wordt gewonnen. Publiek uitzinnig. Doetje.
Ja, dat is ook best. Stel je nou toch voor dat Nederland wereldkampioen wordt dan alle supporters gaan. Jette. Ik zou het wel weer grappig vinden. Maar.
Ja, het zou misschien met Trump nog wel kunnen. Hè? Trump.
Ja,
maar goed. Triomf werd door de Italiaanse media dus toegekend aan de vitaliteit en kracht van het land en het volk. En aan het fascisme, het gedisciplineerde, moderne en zegevierende fascisme.
Dus
had het WK gewonnen.
Italië kreeg de cup.
Ja, maar die cup, de Jules Rimet cup, die dus in 1930 voor het eerst werd uitgereikt. Vorige keer zei ik het ook al. Het is een vrij klein.
Ja, die was klein. Dat was een,
zo'n dingetje. Ik denk 30 centimeter.
Ja, bekertje van niks.
Vrouwtje, wat zo
is.
Bekertje van niks.
Ja. Ja. Dat vond Mussolini natuurlijk niks. Maar, nee, dat vond hij te weinig.
En dat is eigenlijk, nu krijgen we iets wat ontzettend veel lijkt op wat we nu hebben meegemaakt met de FIFA Peace Prize. Mussolini vond dat natuurlijk gewoon een prijs van niks. Het moet een groot zijn. Dus hij dacht, ja, luister even, die Jules Rimet Cup. Ik heb mijn eigen cup. En toen kwam dus La Coppa del Duce. Heeft hij geïntroduceerd. Een reusachtige, 6 keer grotere beker dan de Jules Rimet Cup. Zo'n ding, je kunt hem nog vinden. Als je even wat googelt, zie je het. Het is eigenlijk een soort levensgroot, fantastisch vormgegeven Italiaanse prijs. En dat was eigenlijk de prijs waar hij natuurlijk weer wilde pronken. Dat kleine dingetje dat uiteindelijk in 1970 definitief naar Brazilië is gegaan. Ja, dat werd natuurlijk helemaal overstraald door die La Coppa del Duce. En ik denk ook dat ook helemaal hoort bij dit toernooi. Tuurlijk. Het had zijn eigen prijs.
Mussolini had zijn beker binnen. En 4 dagen later had hij zijn eerste ontmoeting met Adolf Hitler.
Ja. Ja.
En Adolf Hitler, die niets had met sport.
Nee.
En die de Olympische Spelen, die toen al waren toegewezen aan Duitsland. Dus die waren al toegewezen aan Duitsland voordat Hitler aan de macht
36,
kwam.
Ja.
Helemaal niet zag zitten.
Nee.
Vervolgens heeft Hitler die Spelen toch omarmd.
Ja.
Omdat hij toch heeft gezien, dit kan ik, evenals Mussolini, gebruiken als propagandamiddel.
Ja.
En die hebben dat eigenlijk geperfectioneerd in 1936.
Ja, konden ze dat zelfs 2 keer doen. Want ze hadden de zomerspelen en de winterspelen in Garmisch-Partenkirchen een keer.
Het WK van 34. Ja, onbetwist het eerste evident politiek beladen toernooi.
Ja.
Het toernooi 4 jaar later is in Frankrijk. Frankrijk was zelf aan zich als land niet politiek beladen. Maar de situatie in Europa natuurlijk wel degelijk. En dat speelde ook wel een rol. Niet in de organisatie. Frankrijk had eigenlijk een linkse volksfrontregering. De overheid gaf ook niet zoveel geld uit aan dat toernooi. Het was prima georganiseerd overigens verder. Maar een aantal dingen vielen wel op. Allereerst Italië. Italië heeft overigens, eer wie eer toekomt, in dat toernooi wel laten zien dat ze natuurlijk wel een heel goed voetballand waren. Want ze hebben wederom de wereldtitel veroverd. En dat was niet omdat ze die scheidsrechters mee hadden.
Ja.
Maar ze maakten bijvoorbeeld wel een heel duidelijk fascistisch statement door in de wedstrijd tegen het thuisland Frankrijk aan te treden in zwarte shirts. Terwijl de Squadra Azzurri natuurlijk altijd in het hemelse blauw speelde.
Ja.
Maar tegen het thuisland besloten ze, wij zijn de zwarthemden.
Ja.
Wij spelen in het zwart.
Ja.
En Nazi Duitsland die maakte het nog veel bonter. Nazi Duitsland had een aantal maanden daarvoor Oostenrijk niet zozeer veroverd. Maar die waren gewoon Oostenrijk binnengetreden. En
de Anschluss hadden
Oostenrijk bij het land getrokken.
Ja.
Nou, dan kan je 2 dingen doen. Je kan natuurlijk tegen Oostenrijk zeggen, van jullie hebben een geweldig voetbalelftal, laat dat maar bestaan. Maar zo zat Nazi Duitsland niet in elkaar.
Nee.
Die hebben dus vrij snel na die Anschluss nog 1 laatste wedstrijd gespeeld. Oostenrijk-Duitsland. Door Oostenrijk met 2-0 gewonnen. En vanaf dat moment bestond het Oostenrijkse elftal niet meer. En werden de Oostenrijkse spelers opgenomen in de Duitse selectie. Ja. Oostenrijk had nog steeds uitstekende spelers. Ze waren iets wat over hun top heen. Maar hadden nog steeds geweldige spelers. Ja, weet je, aan dit verhaal zit met name het beroemde verhaal, maar ook het tragische verhaal van Matthias Sindelar vast.
Ja, daar had je het over, ja.
Matthias Sindelar was de grote ster van het Oostenrijkse wonderteam.
Ja.
Matthias Sindelar werd enerzijds de man van papier genoemd. Het was een hele frêle voetballer met een geweldige techniek en overzicht. Maar daarnaast werd hij ook de Mozart van het voetbal genoemd.
Ja.
Een prachtige bijnaam natuurlijk.
Ja.
Matthias Sindelar was anti-nazi. En Matthias Sindelar heeft na de Anschluss dan ook geweigerd om voor Duitsland uit te komen. Behoorlijk dapper.
Ja, voor dat verenigde team dus.
Voor dat verenigde team. Ja. Dat is een behoorlijk dapper statement. Hij deed dat in eerste instantie met smoezen. Hij zou dan geblesseerd zijn, maar al snel bleek dat het helemaal niet zo was. Hij gaf eigenlijk gewoon aan dat hij dit niet wilde.
Nee.
Een jaar na dit toernooi van 1938 is Matthias Sindelar dood aangetroffen in zijn appartement. Zijn dood werd toegeschreven aan een koolmonoxidevergiftiging. Dat deden de nazi's wel vaker als iets niet opgeheld moest worden. In ieder geval is vastgesteld dat het café van Matthias Sindelar in de gaten werd gehouden door de Gestapo. En dat de Gestapo, want het is natuurlijk later gewoon gebleken, ook rapporten over hem had. Dus het heeft eigenlijk alle schijn van dat hij vanwege zijn weigering gewoon is vermoord.
Ja. Heel triest. Net
als Mozart is deze prachtvoetballer veel te vroeg aan zijn einde gekomen.
ook zo frappant, want je hebt het net even natuurlijk, ja, we zijn de vooravond eigenlijk al van de Tweede Wereldoorlog, althans, we gaan straks nog, ook volgende keer nog wel even wat verder in op dat toernooi in 38. Geest van der Meulen, dat was de keeper van het Nederlands elftal in 1934.
Ja, ook een bijzonder verhaal.
Ja, een bijzonder verhaal, wil ik toch even aandacht aan besteden, omdat Geest van der Meulen was eigenlijk al een keeper op zijn retour. Hij had al een groot aantal wedstrijden gespeeld voor het Nederlands elftal.
Ja, met name in de jaren 20.
Ja, maar hij zou niet eigenlijk meer naar het WK gaan. Daar waren andere spelers of andere keepers voor geselecteerd. Adrie van Malen en Gerrit Keizer. Ja. Allebei de keepers, Van Malen en Keizer, bevielen. Want toen had je nog een keuzecommissie. Hm. Die bepaalde wie er in Nederland zelf te mocht spelen. Onder leiding natuurlijk van de grote Carlozzi. Die vonden dat die keepers niet voldeden. En die hebben toen Geus van der Meulen teruggehaald.
Geus van der Meulen was in die tijd een van de beroemdste sportmannen van Nederland.
Ja, en, absoluut.
En gewoon een van,
heel
van
populair.
De, een van de bekendste ja. Mensen in Nederland. Een ja. Knappe man. Hij was huisarts naast zijn keeper zijn. Hij speelde 54 interlands, wat in die tijd ontzettend veel was.
Ja, precies.
En kon inderdaad erg goed keepen.
Ja, ik heb wel eens begrepen dat hij 54 interlands heeft gespeeld, maar 100 goals om zijn oren heeft gekregen. Dat
nou
hij wel
ja, heel goed. Veel... Het was ook in een tijd dat je uitslagen had als 7-3, ja. 8-4, et cetera. Ja. Dus ja. Moet je die zin ook wel relativeren.
Van der Meulen die gaat dus uiteindelijk in op dat verzoek.
Ja.
En die gaat dus met de trein naar Italië toe.
Stel dan wel als eis dat,
precies,
dat zijn vrouw meeging.
Ja. En dat gaf weer, ja, dat gaf natuurlijk allemaal weer heisa in het Oranje team. Want die mocht het allemaal niet. Maar Geus, die mocht dat dus wel. Ja, hoe spreek jij het uit? Geus of Geus?
Ja, dat weet ik niet. Misschien dat deftig Nederland Geus zei. Ik heb geen idee. Ik zou zeggen Geus van der Meulen. Maar, ja, maar eigenlijk is het meest bijzondere zijn de keuzes geweest die Geus van der Meulen daarna heeft gemaakt.
Ja, precies. Want eventjes, Van der Meulen die hoopte natuurlijk daar een geweldig WK te gaan spelen. Maar dat werd het dus niet. 1 wedstrijd, 3-2 verloor tegen Zwitserland. We hebben het er al over gehad.
Ja.
En daarna begint eigenlijk Van der Meulen. Die gaat definitief voor zijn medicijnenvak.
Ja.
Hij promoveert zelfs nog in 1935 geloof ik aan de Universiteit van Amsterdam.
Maar wordt helaas in 1940 ook lid van de NSB.
Ja. En in 1941 zelfs treedt hij vrijwillig in dienst als arts bij de SS.
Ja, dus dat is niet louter uit opportunisme. Dit is heel duidelijk een keuze.
Een keuze.
Dit was een hoogopgeleide man.
Ja.
Het was niet iemand die zich liet leiden door geluk of god, nu ga ik wat centen verdienen. Nee, dit was een man die heel erg uit overtuiging koos
ja.
voor de foute kant.
Ja.
Hij is oprecht na de oorlog. Hij heeft een forse straf gekregen.
Ja, 8 jaar kreeg hij aan zijn broek. Ja. Maar heeft hij niet uitgezeten?
Nee, heel veel mensen zijn eind jaren 40, begin jaren 50 gegratieerd. Waaronder hij.
Ja.
Hij is uiteindelijk toch weer een huisartsenpraktijk begonnen. Ja, weet je, hij werd uiteindelijk door iedereen toch met de nek aangekeken.
Ongelooflijk, ongelooflijk. Het zijn verhalen dat hij dan dus nog naar zijn zoon stond te kijken. Ergens langs het amateurveld in Haarlem.
Stond hij in zijn eentje.
In zijn eentje. En iedereen keek hem met de nek aan.
Ja.
Hij werd met de nek aangekeken.
Terwijl dit was de gevierde sportman eind jaren 20 van Nederland.
Absoluut de allerpopulairste sporter van Nederland. En hij overleed overigens in 1972 als de meest verguisde.
Ja, tot zover die toernooien uit de jaren 30. Het toernooi in 1934 sowieso politiek beladen. Het toernooi 1938 met de achterliggende dreiging van een aankomende oorlog die inderdaad vervolgens kwam. Dus het duurde vervolgens 12 jaar voordat er weer een toernooi werd georganiseerd. Het toernooi in 1950, georganiseerd in Brazilië. We zullen daar de volgende keer kort op terugkomen. En wellicht dat we de volgende keer ook al aankomen bij het volgende toernooi wat aan zich al heel beladen was. Het toernooi in Argentinië.
1978.
Het toernooi van de bal op de paal en het toernooi van bloed aan de paal.
U luisterde naar de zesdelige podcast Zijn we er toch ingetuind van Streekomroep en Ahoy. Makers zijn Charles Borremans en Michiel Balemans. Techniek is in handen van Wim Roosing, advies Wouter Schutte en eindredactie Konijn van Beurden. De podcast is te beluisteren op onze website nagooi.nl en op Spotify.